Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
There are known knowns. There are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know.
Donald Rumsfeld, de eerste minister van Defensie van de oorlog tegen terrorisme, deze week overleden, terwijl Amerika zijn langste oorlog ooit tot een eind probeert te brengen. Wat weten we dat we dachten te weten, maar achteraf misschien toch niet zo goed bleken te weten? Bespreken we bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Zij weten zelfs dingen die ze niet weten. Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. En de dingen die we weten, die weet onze gast, want zij is terrorisme-deskundige. Voorheen van Klingendaal en uw denktank The Global Connection, Bibi van Ginkel. Welkom.
Goedemorgen.
Bibi, misschien bij dit onderwerp even te beginnen bij het meest basale dat we kunnen weten. Als we oorlog voeren tegen het terrorisme, waar hebben we het dan eigenlijk over?
Ja, dat is de million dollar question. Want terrorisme is eigenlijk niet gedefinieerd. Dus dat is wat de gek ervoor geeft in feite. Als we in Nederland kijken, dan hebben we dat natuurlijk wel gedefinieerd. Als je kijkt naar de strijd die we met het Westen voeren tegen IS, dan hebben we ook een aardig idee. En zoals op een zeker moment een high court judge een keer zei van I see it, I know it when I see it. Dat klinkt natuurlijk leuk. En dan kan je het dan met z'n allen op dat moment over eens zijn. Maar er zijn genoeg landen die daar een hele andere interpretatie aan geven. Ja, Denk aan wat er bijvoorbeeld in Rusland gebeurt op dit moment. Ja. En politieke tegenstanders die als zodanig worden gelabeld.
Ja, dus na 20 jaar is de definitie van waar we tegen vechten nog steeds een, wat is het dan? Een known unknown, denk ik. Lekker dan.
Ja, al langer dan dat. Want daar wordt al decennia lang over gediscussieerd.
Ja, het is ook politiek natuurlijk, Bibi.
Zeker. En dat Zeker. Het leek er namelijk heel erg op dat na 9-11, waarin alle hun neuzen dezelfde kant op stonden en men heel erg van plan was om dat aan te pakken en een verdrag te sluiten, dat het die kant op ging. Dat was eigenlijk mijn onderzoeksveld voor mijn promotieonderzoek. Alleen een week nadat ik was begonnen, startte 9-11 en toen dacht ik, ja, dat wordt hem niet. Het wordt heel iets anders. En het bleek toen voor ook met name bijvoorbeeld de Verenigde Staten veel opportuner te zijn om het niet te definiëren, omdat ze dat alle vrijheid geeft om er de invulling aan te geven die ze op dat moment het beste past.
Ja, en het hele punt is, ik zei, het is politiek. En het punt is natuurlijk, wat voor de ene terrorist is voor de andere vrijheidsstrijder. Dus voor een rechtvaardige zaak. En dat is denk ik vaak het grote probleem waarmee je te maken hebt.
Ja, het begon natuurlijk allemaal met de organisatie achter de aanslagen van 11 september, die te pakken. Daarvoor viel Amerika Afghanistan binnen. Een oorlog die komende 11 september, 20 jaar later, moet eindigen. Wat voor aftocht wordt dat?
Nou, geen leuke. Want het is duidelijk dat de Afghanen die hebben steun nodig om de Taliban tegen te houden. En dat wil Amerika niet geven. En dat betekent dus dat je nu moet afvragen, als dit nu echt zo zou gaan, dat Amerika dus weggaat, en dat wil de huidige president, hè, een beetje blijven, maar waarschijnlijk wordt dat te weinig. Wat hebben we daar dan gedaan eigenlijk al die jaren?
Nog zo'n vraag. Waar ging het om? Tegen wie was het? En wat hebben we daar eigenlijk gedaan?
Ik heb als Tweede Kamerlid, ik weet het nog zo goed, jongens. Dan hadden we van die colleges in defense, diplomacy en development. Prachtige verhalen. Maar ik dacht toen al van, ja, dit is prachtig. Maar dan moet je wel 100 jaar blijven. Hè? Ongeveer. Misschien wel 1 of 2 generaties.
Het hangt er nog een beetje van af. Als je het nou echt over Afghanistan hebt. Irak is een andere zaak. Hè? Wat gewoon enorm succes is geweest, is om Afghanistan te ontdoen van Al-Qaeda en de Taliban in het begin. De eerste 4 jaar, ik ben vele malen in Afghanistan geweest. De eerste 4 jaar kon je daar prima op straat lopen. Dat was geen enkel probleem. Dan zie je dus dat. Dus dat was een groot succes. En wat ook een groot succes was, is dat de Noordelijke Alliantie dat deed. Mm. Die heeft de Taliban verdreven met steun van de Amerika. Maar de grote overwinning werd geboekt door de Noordelijke Alliantie. Die trok ook Kabul binnen. Dus so far so good. Dan zie je dat de Taliban zich gaat hergroeperen. Pakistan komt erin. Dan ontstaat er een probleem tussen Pakistan hierover en India. Omdat Karzai India zou steunen. Nou ja, enzovoort. Dan wordt het complex. En dan zo na een jaar of 3, 4 begint die Taliban op te rukken. En dan gaat het fout. En dan zie je dus weer dat een jaar of 5 geleden wordt de boel afgebouwd. En wat er zat de afgelopen 5 jaar is ook niet echt indrukwekkend. Kijk, het probleem is altijd te weinig troepen. Er zaten op het hoogtepunt 115.000 mannen in Afghanistan. Nou, ik kan je melden, die kom je niet tegen. 115.000 man in een land ter grootte van Frankrijk. Dat gaat dus niet. En zij eindigden met 10.000 man. Maar die 10.000 waren in die zin belangrijk dat er veel special forces bij zaten. En dus heel gerichte aanvallen konden uitvoeren. En dat is wel succesvol geweest. Wat niet succesvol is geweest, daar ben ik ook altijd tegen geweest, was dat krankzinnige idee dat je van Afghanistan een soort Denemarken of Nederland moet zou maken. Gewoon hetzelfde land, democratisch, iedereen naar school. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Dus het is maar net van welke kant je het bekijkt.
Ja, maar precies. Maar het is ook maar net hoe je succes dan definieert. Ja. Want het succes, het korte termijn succes, dat geef ik je mee. Dat was er zeker. Alleen omdat er niet een goed lange termijn doelstelling was geformuleerd. Niet een alomvattende strategie van hoe dit zich verder zou ontwikkelen. Want nu hebben we in feite een soort meegewerkt aan het waterbed effect. Van je drukt ergens. En dan druk je het de kop in en dan plopt het ergens anders weer op. Ja. En dat is waar we nu eigenlijk keer op keer in terechtkomen. Omdat er niet genoeg nagedacht wordt over lange termijn doelstellingen. En de korte termijn effecten van militair stevig optreden. Dat is zeker daar. Maar als dat niet gepaard gaat met andere beleid en lange termijn investeringen. Dan is dat in feite verloren werk.
Ja, nou ja, goed. Vorige week hoorde ik Karzai in Moskou. Die was heel teleurgesteld dat die Amerikanen nu vertrokken. En eigenlijk ook de hele westerse wereld vertrokken. Hij zei, ja, nu staan we er alleen voor. En nu worden wij de speelbal van de grootmachten. En daar hebben we dus ook weer geen zin in. Hij zei, het is altijd wat met Afghanistan. En wij kunnen niet op eigen benen staan. En blijf in godsnaam. Nou, we blijven dus niet. En Karzai is geen president meer. Dus ja, weet je. Het glas is half vol, vind ik, met de hele discussie over Afghanistan. Als je kijkt naar de veiligheidssituatie in grote delen van Afghanistan, die is absoluut verbeterd, zeker in de steden. In grote delen van het platteland regeert de Taliban. En of het vredesproces wat oplevert, dat is volstrekt onhelder. En dat is dus ook geen way-out.
Ik kijk ook breder dan alleen Afghanistan. Ik kijk naar, zijn we nou opgeschoten met 20 jaar strijd tegen terrorisme? We hebben wel wat lessen geleerd. Ja. Maar we hebben ook evenveel fouten gemaakt. En komen ook regelmatig weer in dezelfde fouten terecht.
Nou, dus dat heeft
in die zin, het verhaal van Afghanistan staat in zekere zin een beetje los van het verhaal van de hele strijd tegen terrorisme in zijn geheel.
Jawel, maar dan pak je de hele wereld. Dan moet je ook Irak erbij pakken. Dan moet je ook kijken wat er in Europa gebeurt. Dat heeft wel allemaal met elkaar te maken. Want wat we ook weten, een belangrijke les is dat wanneer je ergens mee gaat bemoeien, dat leidt ook gewoon tot terroristische aanslagen. Ik bedoel, maar dat wisten we al in de begin jaren 90.
Maar even, Bibi, mag je een vraag stellen? Gewoon, want ik ben echt heel. Ik worstel daar zelf ook wel mee. Ik vraag me gewoon steeds meer af, misschien dat ik een oude man geworden ben, wat hebben we daar nou eigenlijk gedaan? En wat hebben die interventies nou opgebracht? Hè? Libië is natuurlijk een ander verhaal, ook een totale ramp trouwens. Maar Irak lijkt me nou geen groot succes. Overigens, niet interveneren in Syrië is ook geen groot succes. Hè? Dat moet je ook, die nuance moet je ook zien. Maar Afghanistan, wat hebben we daar nou gedaan? Sommige mensen zeiden toen al van, nou, je moet je gewoon richten op het homeland. Hè? Dan moet je daar proberen mensen te beschermen. En, wat denk je, wat moeten we nou de volgende keer doen als er weer zoiets ontstaat? Dat in een ver land.
Nou ja, wat wel veranderd is, is dat er zeker direct na 9-11 was het denken heel erg gespitst op harde veiligheidsresponsen, eigenlijk op dit soort soort dreigingen. En was men veel minder genegen om het bredere plaatje in ogenschouw te houden. Ondanks dat we in Nederland met defense, diplomacy en development dachten dat defensie en militairen wel dat hele complete plaatje konden bieden. Maar dat is niet waar. En sterker nog, dat heeft ook nog een kwalijk effect gehad op NGO's, dus het maatschappelijk middenveld en ontwikkelingsorganisaties die eigenlijk doordat militairen af en toe ook een put sloegen, soms ook aangezien werden voor militairen en daardoor zelf gevaar gingen lopen. Waardoor je eigenlijk die bredere benadering zelf al ondermijnd hebt. Maar langzamerhand door de jaren heen is dat wel veranderd en is men veel meer gaan denken vanuit een breed beleidsaanpak, een comprehensive approach, zoals ze dat dan zo mooi noemen, die dus niet alleen op de harde counterterrorism maatregelen inzet, maar ook op het tegengaan van gewelddadig extremisme, maar ook het preventieverhaal van gewelddadig extremisme. Ja, en zelfs aansluiting heeft gesloten met de ontwikkelingstak. Dat werkt gewoon beter.
Ja, dat is niet zo, denk ik. Ik hoor wat je zegt, maar ik heb één conclusie getrokken. Er is altijd te weinig mensen die je voor dit soort acties hebt, gewoon altijd. En dat betekent dus feitelijk dat je nog geen deuk in een pakje boter kan slaan. Maar het probleem zit veel dieper. Ik was destijds, toen we naar Afghanistan gingen, de internationale gemeenschap, een voorstander om de Taliban te verdwijnen, te verdrijven, alle troepen terug te trekken en zeggen van, als die Taliban terugkomt, komen wij ook terug. En that's it. Ik bedoel, want waar gaat het nou eigenlijk om? Gaat het nou om de wederopbouw van een land en de zogenaamde preventie om extremisme op te laten komen? Of gaat het nu eigenlijk om het reduceren van de dreiging? Volgens mij gaat het om het reduceren van de dreiging. En je bent gewoon niet in staat. Het kan gewoon niet. Het is gewoon bijna nergens in de wereld gelukt, behalve in hele kleine landjes, daar lukt het wel, om dat voor elkaar te krijgen.
Maar zeg je nou op preventie, dat is niet nuttig, dat werkt niet? Je moet het meer met het leger doen?
Het werkt door de bank genomen niet. En het enige is, en daar, ik heb laatst ook een promovendus gehad die daar een proefschrift over heeft gefabriceerd. Het blijkt dus gewoon dat hard optreden, gewoon doden, om het maar even kort te zeggen, dat werkt wel. En dan vervolgens moet je wegwezen om de doodeenvoudige reden dat als je dat niet doet, je onderdeel wordt van de strijd en dan wakkert het terrorisme verder aan. Daar zit echt een heel groot probleem in. Maar dat is nou net wat we niet willen. Want wat wij hier, en Jan weet dat beter dan wie dan ook, wat wij wilden is, wij wilden wel een bijdrage leveren als Nederland dan. Hier zijn wij Nederland. Maar dan moesten we dus wel mee gaan doen aan de wederopbouwmissie die op dreigstand gebaseerd was. Mm-hmm. En daar ben ik er altijd op tegen geweest. Ik heb dat ook in de hoorzittingen gezegd in de Tweede Kamer. Dat gewoon niet ging werken. En heeft ook gewoon niet gewerkt. Ja.
Bibi, je kan beter toch mensen doodschieten?
Nee. Nou, ik ben van mening dat je het echt als een geheel moet zien. Er is een tijd dat je heel erg moet inzetten op die hardere veiligheidsaanpak, op het korte metten maken met de onmiddellijke dreiging. Maar als je dat dan daarna alleen zegt van, ik trek mijn handen er weer van af en ben weg,
nee,
dan
en ik kom
zal
terug
het probleem
als het weer
zich
gebeurt
niet oplossen. Nee, ja, maar ondertussen dan is dat dus toch geen duurzame oplossing. Want blijft het
maar terugkomen. Bibi, geef mij één voorbeeld van een duurzame oplossing in de wereld.
Tupperware-dozen.
Ja. Nee, maar even het is een serieuze vraag. Ik bedoel, deze discussie.
Ja, maar geef me een oplossing van waar het met alleen een militaire oplossing heeft gewerkt. Ik kan de vraag ook kaatsen. Ik denk dat het belangrijk is dat je.
Nee, ik vraag het aan jou. Ik vraag het aan jou. Jij zegt, ik ben ervan overtuigd dat dat werkt. We weten in een aantal gevallen dat inderdaad.
Van preventie.
En ik kan je melden, bijvoorbeeld IS is een mooi voorbeeld. Dat is gewoon puur kinetisch, zoals dat bij militair heet, gewoon grof geweld gebruiken. Niks, geen wederopbouw. IS is verdreven uit grote delen van het Midden-Oosten. Gewoon puur alleen maar door geweld toe te passen. Nou jij weer.
Nou, en die zitten dus nu vervolgens in verschillende landen in Afrika.
Klopt.
Die trekken terug naar Caucasus.
Klopt.
En het Zuidoost-Azië.
Klopt, maar proces,
en daarmee is het probleem dus niet verdwenen.
Nee, maar het is wel beheersbaar
geworden. Het is ook zo dat heel veel van dit soort mensen die zich aansluiten in een hoek gedreven zijn en niet echt een keuze hebben, omdat een overheid faalt, omdat die niet de service delivery biedt die ze hebben, en omdat ze dus daardoor geen weerbaarheid hebben. En preventie is erop gericht dat je een bevolking weerbaar maakt tegen dat soort invloeden, zodat ze niet in de hoek gedreven. Daar dragen we aan bij als internationale gemeenschap.
Dat klopt ook allemaal, maar mijn punt is, Bibi, wij Westelingen kunnen niet de verantwoordelijkheid nemen voor de wederopbouw van hele grote delen van de wereld. Dat is het hele punt. Daar hebben we de middelen niet voor, daar hebben we het geld niet voor en daar hebben we zeker het geduld niet voor.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is terrorisme-expert Bibi van Ginkel. Ik heb net even zitten meeschrijven met de dingen die we na 20 jaar nog niet helemaal helder hebben. Dat is de definitie van terrorisme, de doelstellingen en wat succes is. Aangezien we die 20 jaar toch ook een beetje moeten doorlopen, stel ik voor dat we ook Irak er nog eventjes bij nemen. Ja. Want dat kwam natuurlijk 2 jaar later, in 2003. Bibi, was die inval in Irak ook een uitvloeisel van het gebrek aan duidelijke definities en wat we eigenlijk willen doen?
Nou ja, dat was vooral een gevolg van het zand in de ogen strooien van de rest van de westerse gemeenschap die gevraagd werd daar steun aan te verlenen.
Over massavernietigingswapens.
Te doen. Ja. Precies, en met valse data. We hebben hier nog een hele commissie Davids gehad over hoe dat gaat met de informatievoorziening en de rechtsbasis om dan in te grijpen. Het is een voorbeeld van hoe het vooral niet moet, zou ik zeggen.
Ja.
Het mooie van dit voorbeeld is dat Talleyrand die zei vroeger van ja, op een bajonet kan je niet zitten. Hè? Je kunt niet. Als je als bevrijder denkt te worden gezien, word je heel gauw als een bezetter worden gezien.
Ja.
Nou, dat was hier natuurlijk heel erg sterk.
Ja, ook al kom je met de beste bedoelingen, Arend-Jan. Ja. Dat is dus het grote probleem.
En ik weet nog goed dat je die Amerikaanse jongens in van die Humvees, die gingen keihard door de dorpen en de steden rijden. Omdat ze bang waren natuurlijk dat ze beschoten werden. Mm-hmm. En daardoor reden ze weer mensen aan. Al die.
Wat dacht je van Abu Ghraib? Ja, met die verschrikkelijke beelden. En vervolgens met Guantanamo Bay. Ja, weet je, als je nou echt gewoon terrorisme in de hand wil werken, moet je dat soort dingen doen.
Maar is dit niet het verhaal van Bibi? Dat je als je dus hard militair optreedt, dat je daar eigenlijk meer problemen mee creëert dan je oplost. Dus dat je het misschien toch slimmer moet proberen te doen.
Ja, als je het op die manier probeert te doen, dan gaat dat inderdaad fout. Maar mijn punt is iedere keer, je moet wel hard optreden, maar je moet dat heel beperkt doen. Hè? Wat de Amerikanen hebben gedaan in Afghanistan na 11 september 2001, dat is hoe je het moet doen.
Ja. Bibi, jij zei eerder van, we zijn in de afgelopen jaren wel slimmer geworden in de aanpak. Kan je daar een voorbeeld van geven van hoe dat dan beter is gaan werken?
En waar?
Nou ja, om te beginnen is er al veel meer aandacht voor grondoorzaken. Ik herinner me dat ik zelf in New York zat kort na 9-11 en onderzoek deed bij de Verenigde Naties naar hun beleid. En daar was het gewoon absoluut taboe om over root causes, grondoorzaken te praten. Dat kwam in
Waarom?
Het vocabulaire helemaal niet voor. Nou, omdat dat gezien werd als je daarover had, dan leek dat een soort rechtvaardiging te zijn. Voor terrorisme. En na een aantal jaar dachten ze van oké, als we er alleen maar hard op slaan, dan lossen we het ook niet op als we niet oog hebben voor waar het vandaan komt. En dat geldt natuurlijk voor alles in de samenleving. Als je daaraan voorbij gaat, dan blijft de kraan openstaan. Mm-hmm. Dus toen werd er langzamerhand gezegd oké, we moeten daar wel meer oog voor hebben. Dat ging toen nog wat omslachtig. Het mocht nog steeds niet root causes heten. Het heette toen conditions conducive to the spread of terrorism. Een hele lange formule. In ieder geval werden alle documenten een paar pagina's langer door dit soort formuleringen. En ook kwam er meer aandacht voor mensenrechten. En trachtte men ook toch een aantal beleidsterreinen wat meer met elkaar in lijn te brengen. En ik denk
geef me nou eens aan waar dit gewerkt heeft. Ik ben het helemaal met je eens dat je gewoon naar de grondoorzaken moet kijken. Allemaal prima, moet je vooral doen.
Ja.
Dan was je waarschijnlijk ook niet naar Afghanistan gegaan op deze manier. Omdat dat nou typisch een volk is wat absoluut geen buitenlandse overheersing duldt. Dus dat is een van de grote lessen.
Dicht bij huis voorbeeld is Nederland. Nederland heeft een aanpak waarin ze aan de ene kant bovenop natuurlijk de dreigingen zitten.
Daar ben ik het mee eens, maar we hebben het nu over Afghanistan en Irak.
Kijk, Afghanistan en Irak zijn natuurlijk voorbeelden van landen waar dat niet goed gaat. En dus is het moeilijk om dan aan te geven van ja, in dit ene project lukt het wel. Maar ik heb wel ervaring met projecten in Tunesië bijvoorbeeld. Wat ook natuurlijk echt een beetje een land waar heel veel mensen zijn uitgereisd. Een land wat de Arabische lente heeft doorgemaakt. Een land wat dus echt van een bijna dictatoriaal regime over moest naar een regime wat, dus een meer democratisch regime. Met alle groeistuipen die daarbij komt kijken. En waar ik toch door de jaren heen heb gezien dat er binnen de overheid een ruimte kwam voor een bredere visie. Waar ze in ook zeiden van,
ook voor Marokko.
We moeten ook met religieuze zaken gaan praten. Met onderwijs. We moeten met jeugdzaken gaan praten. We moeten oog hebben voor democratie. Voor het tegengaan voor corruptie. Wat een hele belangrijke factor is van radicalisering. En waarin we ook, en de volgende stap was, niet alleen maar binnen de overheid met elkaar praten. Maar ook met maatschappelijke organisaties. En in het begin was dat echt niet mogelijk. Ik heb het echt in verschillende fases zien verbeteren. En dat is nog niet perfect. Maar het is wel het gevolg van een aanpak die dus een bredere visie heeft op het geheel.
Maar Bibi, nog even om het te verbreden. Dit is eigenlijk gewoon ontwikkelingssamenwerking. Ja. Tunesië en Marokko. En dat werkt inderdaad beter.
Nee,
als
het is alle twee. Want het gaat hand in hand met versterking van grensbewaking. Bijvoorbeeld de versterking van het juridisch systeem. Het gaat ook over het uitwisselen van inlichtingen. Ik ben dus echt een voorstander van dat je het allemaal moet doen.
Maar jongens, maar wel in de juiste balans. Met alle respect, maar dit is een binnenlands probleem. Wij hebben het over de effecten die wij westelingen veroorzaken als wij een interventie gaan uitvoeren en denken dat we het wel even gaan regelen. Dat is de discussie.
Oh, ik dacht dat we het over 20 jaar terrorismebeleid hadden en wat het heeft opgeleverd.
Maar dat gaat dan wel over ons. Wat wij eraan gedaan hebben.
Kijk, weet je wat ik verontrustend vind? Ik zie dat Macron in Mali eigenlijk mislukt is. Die worstelt er enorm mee. Ik vind dat Irak mislukt is. Ik vind dat Afghanistan, ja, als we daar weggaan, dan denk ik dat de Taliban daar gewoon wint. Ik denk dat er ontzettend veel ruimte is voor nieuw denken. En zowel de militaire oplossing als ook de concerted approach. Beide zijn nou niet een geweldig groot succes geweest.
Arend-Jan, met betrekking tot wat je noemde al ontwikkelingssamenwerking. Hè? Ontwikkelingssamenwerking wilde lange tijd helemaal niks weten van terrorismebestrijding. Sterker nog, als je daar aan tafel kwam en het woord terrorisme liet vallen, nou, dan liepen ze al meteen de kamer uit. UNDP precies hetzelfde, wilde daar niets van weten. En dat heeft geduurd tot zo de jaren, zo 2015, zo laat pas, dat ze langzaam begonnen in te zien dat als ze geen oog hebben voor de problemen die in zo'n samenleving zitten, dat uiteindelijk ook ondermijnend werkt voor hun ontwikkelingsinspanningen. Dus toen kwam er uiteindelijk bij de OECD een rapport waarin ze zeiden van, we moeten dat wel onderkennen. Gewelddadig extremisme in een samenleving ondermijnt wat we daar anders allemaal willen bewerkstelligen. Mali, perfecte voorbeeld. Was echt zo'n donor child, poster child. En dat viel uiteindelijk helemaal in elkaar. En toen hebben ze gezegd, alles wat op preventing violent extremism wordt ingezet, is nou ODA eligible. Dus dat wil zeggen dat het ook als ontwikkelingsaspecten kunnen worden ingezet, maar dan dus wel met meer oog voor die ondermijnende veiligheidsconcerns, dreigingen. En het andere wat ze op een zeker moment hebben onderkend, dat was een rapport van de Wereldbank, die zeiden van, het is niet meer alleen maar echt de armste van de armste waar ze ons moeten oprichten, maar we moeten ook kijken naar perceptions of poverty. Dus hoe mensen het ervaren. Want juist de ervaring, de relatieve ervaring van hoe achtergesteld je hebt, is vaak eerder de grondoorzaak dan de armoede zelf. En dat soort inzichten heeft ervoor gezorgd dat vanuit die hele ontwikkelingssamenwerking ze ook wel een buiging hebben moeten maken naar de veiligheidstak, zou ik maar zeggen. Die hebben gezegd van, we hebben echt elkaar nodig. We moeten meer met elkaar optrekken, van elkaar leren, om te zorgen dat we elkaar kunnen versterken in wat we willen bewerkstelligen. Dus dat soort veranderingen heb ik wel degelijk gezien in de afgelopen 20 jaar.
Ja, na 20 jaar dus nog veel open vragen over duurzame oplossingen, behalve die van Arend-Jan over Tupperware. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of boekenzijnendewijk.nl. En ik proef wat cynisme onder de vraagstellers die via Twitter tot ons kwamen.
Ja, ik kan me wel voorstellen.
Bijvoorbeeld Bobby Jagernat, die zegt, 20 jaar oorlog tegen terrorisme is ook 20 jaar goed geld verdienen en 20 jaar volop werkgelegenheid. Kan de wereld nog wel verder zonder de aanwezigheid van het terrorisme? En vraag 2, mag je stellen dat alleen de gewone burger baat heeft bij geen terrorisme? Bibi, herken jij dit soort gevoelens over 20 jaar strijd tegen iets ondefinieerbaars?
Nou, kijk, het is wel zo dat er is een hele industrie op gang gekomen, hè, rondom terrorismebestrijding. Dat heb ik ook wel gezien in de meer dan 20 jaar dat ik me met deze onderwerpen bezighoud. Dat iedereen die opeens zich iets met counterterrorism en countering violent extremism 5 minuten geleden begonnen met dat onderwerp, zich al opeens expert noemt en tracht allerlei projecten binnen te halen. Dus al die 5-minute experts, zoals ik ze noem. Dat is zeker een industrie, uiteraard zijn we beter af zonder, het is wel heel cynisch om te denken dat we eigenlijk moeten overleven met terrorisme om onze ook economie overeind te houden.
Nee, als het gaat om wapen aankopen, dan is er een glorieuze toekomst hoor. Met de opkomst van Rusland en China en de hele discussie over hoe we ons daar moeten verdedigen met fregatten van Nederland en het Verenigd Koninkrijk die in de Zwarte Zee worden bestookt. Dit is gewoon te cynisch. En ik bedoel, dat zijn de oude denkbeelden over het militair-industriële complex.
Dat herkenbaar.
Om heel te veel druk om maken.
Wishmaster vraagt, is de les niet, begin nooit een exercitie die je niet kunt beëindigen. Known knowns, we hadden Irak nooit moeten aanvallen.
Nou, dat hangt er vanaf hoe je het doet. Wat ik zeg, het begin van Afghanistan was best oké. En het was hartstikke rustig, maar vervolgens ging het fout. Het probleem is, en daar zijn gewoon echt hele harde lessen en conclusies uit te trekken uit de afgelopen jaren, wat je wel en wat je niet kunt doen met interventies. Het probleem is dat je altijd ervoor moet zorgen dat je geen onderdeel wordt van de strijd. En als je dat wordt, dan kun je alles doen wat Bibi zegt, met allemaal prachtige programma's, maar dan gaat het gewoon niet werken. En dat is een keiharde les van de afgelopen 20 jaar. Die les willen mensen niet werken. En ik kom ook terug op wat ik eerder zeg. Er zit natuurlijk ook, dat heeft misschien ook wel iets te maken met de hele industrie die erachter zit. Maar er zit ook iets idealistisch achter van, we moeten dat op een andere manier doen. Maar het probleem is, je wordt onderdeel van de strijd en dan gaat het fout. En dat betekent, dat laat onverlet dat je inderdaad in Tunesië en dat soort landen gewoon moet proberen in te zetten om de boel daar enigszins te ontwikkelen. Helemaal mee eens. Maar dat is echt een heel andere discussie.
Ook als je zo'n exit-strategie is natuurlijk heel belangrijk. Dit is een goede vraag. En als je dat toepast op die Noordelijke Alliantie.
Dat was de exit-strategie.
Ja. Maar het probleem was natuurlijk dat de Noordelijke Alliantie in zichzelf was ook niet representatief genoeg. De Taliban had natuurlijk alle reden om daar te blijven vechten. En het tweede probleem is dat Afghanistan ligt dus aan Pakistan en ook met India. En is onderdeel van dat conflict ook. En dat is ook een fantastische manier om het alles te doen laten mislukken. Omdat Pakistan daar natuurlijk interveneert.
Ja.
Dus het eerlijk gezegd, als je
dat
dus
ze ook erkend hebben. Hè?
Ja, wat ze ook erkend hebben.
In een interview in 2017 heeft volgens mij de premier dat erkend van Pakistan.
Balansdenker zegt, de salafisme-export van Saoedi-Arabië, het interveneren in Irak, Libië en Afghanistan, het steunen van de verkeerde rebellen in Syrië, is het probleem zelf gecreëerd door met name de VS, zou stoppen met interventies en het aanspreken van Saoedi-Arabië de oplossing zijn. Bibi, is dat een voorbeeld van een slimmere aanpak misschien?
Ja, maar dat geeft wat een beetje in die vraag verscholen ligt, is het feit dat er vaak een enorme dubbele moraal is bij het Westen. Dus er wordt natuurlijk toch ook in de eerste plaats vanuit eigen belangen vaak gedacht en in de tweede plaats een beetje in wat de effecten daarvan kunnen zijn. Want vanuit het Westen zijn er natuurlijk allerlei relaties met Saoedi-Arabië en andere landen waar je duidelijk je vraagtekens bij kan zetten gezien hun hele reputatie. En daarmee onderhoud je wel het deel van het probleem. En dan vervolgens wordt er natuurlijk hard op de trom geslagen als er blijkt dat er toch allerlei financiële stromen naar moskeeën en madrassa's en dat soort dingen gaat. Dus ik snap die vraagsteller heel goed.
En wat ik ook zelf belangrijk vind van interveneren is dus uiterst problematisch. Maar niet interveneren, eigenlijk hebben we in Syrië, we hebben verkeerde dingen gedaan en zo, maar we hebben nauwelijks geïnterveneerd. Hè. Dat brengt dus ook niet het paradijs. Hè. En dat leidt ook niet tot stabiliteit. Nee, en het leidt ook tot heel veel resentment bij mensen van, jullie hebben ons laten zitten.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de echte ware benadering van de wereld.
Maar dat alles, wordt wel de norm, Arendt-Jan.
Ja, alles
is onvolkomen. Want je krijgt net meer mandaat voor met die veranderde wereldorde. Van de Russen en de Chinezen, die blokkeren echt alles alles in de VN-veiligheidsraad. Dus je krijgt nooit meer een mandaat om dit soort operaties uit te voeren. Dus het is gewoon een kwestie van indammen, zorgen dat het niet overborrelt naar andere landen, naar een regio. Dat soort dingen ga je krijgen. En deze discussie die we nu voeren, de grootste discussie, of de grootste conclusie is wel dat we dit waarschijnlijk op deze manier nooit meer gaan doen, omdat we daar ook gewoon de steun niet van krijgen van de internationale gemeenschap. Het leidt nu niet alleen tot een clash met de lokale bevolking, maar ook met landen als Rusland en China. Nou, dat is gewoon wat je niet wil.
Nou, misschien hebben we toch iets geleerd.
Maar Bibi, dit heeft gewoon te maken met, niet met lessen, maar dit heeft te maken met de dynamiek van de internationale betrekkingen. Dit heeft te maken met de opkomst van Rusland en China. En 20 jaar geleden was dat niet aan de orde op de manier waarop dat nu aan de orde is.
Gert Hengelaar vraagt: waar moeten we het meest op bedacht zijn? Poetin die de olie- of gaskraan dicht kan draaien, Xi die met de nieuwe zijderoute onze economie bepaalt, of de sheiks die islamitische terroristen financieren? Wat is hier risico voor?
Peren, bananen. Ja. Ja. Dus allemaal in die fruitmand die bedreigingen heten.
Nou ja, ik denk de grote geopolitieke verandering en de opkomst van Rusland en de assertiviteit van China, ik bedoel, die worden bepalend voor de toekomst. En we zullen dan zien dat terrorisme, dat gewoon een zijshow is. Dat gaan we gewoon krijgen. En ook Rusland en China, die moeten weinig hebben van dit soort terrorisme. Dus dit is nog een van de weinige onderwerpen waar het Westen met Rusland en China gezamenlijk kunnen optrekken.
Maar drukt bijvoorbeeld de opkomst van China terrorisme als onderwerp naar de zijlijn?
Ja, dat denk ik wel, ja. Dat gebeurt nu al. Ja. En realiseer dat
met de rare bijsmaak dat zij natuurlijk een bepaald beleid voeren ten opzichte van de Oeigoeren.
Ja.
Wat echt zeer verontrustend is.
Ja, welkom in de grote mensenwereld. Ja,
maar dat is dus ook weer zo'n kwestie van hoe de definitie voor terrorisme politiek is.
Ja.
Tot slot dan Mark Houben zegt: het lijkt erop dat de fourth wave, het religieuze terrorisme in het Westen, enigszins op zijn einde loopt. Waar zou een vijfde wave van terrorisme zich op kunnen richten? Pro-klimaat, anti-China, anti-EU?
Klimaat zou wel eens een goede zijn.
Ja. Ja, ecoterrorisme, maar we zien ook natuurlijk de opkomst van far-right. Rechtsextremisme. Mm-hmm. Ja. Echt heel bijzonder in de Verenigde Staten hebben ze sinds kort eindelijk een strategie aangenomen ten aanzien van domestic terrorisme. Dat bestond gewoon niet lange tijd. Dus dat werd volledig ontkend dat een probleem was in de Verenigde Staten.
Ja, je gelijk.
En dat geldt ook steeds meer hier in het Westen. Overigens, het islamitisch terrorisme niet meer zozeer in Syrië, in Irak, maar zoals ik eerder ook al zei, het verplaatst zich. Mm. En de vraag is dan wel in hoeverre wij daar in het Westen last van hebben op de manier zoals we dat hebben ervaren met Syrië en Irak.
Nou, en daar gaat het natuurlijk gewoon om. Dat ik bedoel, vanuit het perspectief van westerse politici en westerse publieke opinies is dat wat telt. Ja, en in een land als Nederland helemaal gelijk heb je met je eerdere opmerkingen over allerlei programma's die hier zijn gestart om ervoor te zorgen dat je hier de boel een beetje sus, maar realiseerde dat ook de inlichtingendiensten natuurlijk oneindig veel beter zijn geworden de afgelopen jaren. Dus je kunt hier ook het probleem iets eerder signaleren.
Hmm. We zien dat COVID oploopt in Afrika nu, hè? En we krijgen daar ook nieuwe mutanten. Ja. Dat ik zou dus, als ik een Afrikaanse terrorist zou zijn, zou ik me daar kwaad over maken. Dat wij die vaccins zo hebben verzameld. Hè. Mm-hmm. Dat zijn dus weer nieuwe argumenten.
Dat worden ook al bij de VN maakt men zich daar zorgen om. Dat ook een nieuwe grondoorzaken worden voor terrorisme. En bovendien de organisaties die daar wel actief zijn, terroristische organisaties, die organiseren zich heel slim. Ook op een manier dat ze soms juist wel ziekenverzorging kunnen leveren daar waar een overheid achterwege blijft. Dus die spelen heel erg slim op dat sentiment van de bevolking in.
En daar moet je dan dus toch misschien proberen die grondoorzaken aan te pakken. Kan ik mij voorstellen.
Nou, toch weer bij terug, ja.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bibi van Ginkel. En tot volgende week.
Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het OpenUp-platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!